Dus volgens mij ben ik goed te verstaan. Ik hou van bevestiging. Ik wil je de kans geven om te staan en een beetje bewegen. Want je zit een hele tijd nou. Dus ik vraag iedereen te gaan staan. Even een beetje bewegen. Even je benen een beetje bloed laten. Ik weet niet als je dit wilt doen. Oké, dankjewel. Je mag mij straks de geheim vragen, hoe krijg je een gemeente in beweging? Dus je mag gaan zitten, dankjewel. Heer, ik zie u en u ziet mij. Heer, en u ziet elke woord dat ik ga spreken. En u overweegt het. Heer, en u gaat nauwkeurig naar kijken. Dus help uw dienstknecht, Heer. En toch voel ik mij ontspannen in uw aanwezigheid. Heer, ik voel mij goed. Maar het gaat om u en het gaat om uw woord. Moeten we tot ons hart spreken. In Jezus' naam. Amen. Allereerst, Jan Boelhouwer zijn begroet, zijn hartelijk groet aan iedereen. Ik heb in de afgelopen weken nauw contact gehad met Jan. En ik ben daar een keer geweest bij hen thuis. Er gebeurt heel veel dingen in de privésfeer. Ik ga daar verder niet over uiten. Maar blijf voor ons sprekers bidden. Blijf voor Jan bidden. Blijf voor al onze sprekers bidden. Ze zijn mensen net als wij. Ze hebben dezelfde uitdaging in het leven als wij. Het is pittig. Dus blijf voor hun bidden. Nou, ik heb 4 gedeeltes van die boodschap van morgen. De inleiding, de Bijbeltekst, wat tips en tops en onze doel. Dus dat zijn de 4. Dus ik hou van geef een beetje overzicht. Wat gaat gebeuren? Geen rare dingen als het goed is. In ons kring hadden wij over, wat zijn nou de belangrijkste bouwstenen? Ik ben nog steeds nieuwsgierig, Henk. Henk kon niet komen, nee, was niet lekker. Maar wij hadden in ons kring de vraag gesteld, je wil een levende, bruisende, groeiende, gezonde gemeente zijn. Dat willen wij toch? Dat is wat iemand die dat niet wil. Dat is de deur. Nee, maar dat wil iedereen toch? Dat wil iedereen. Wij willen zo in de gemeente zijn. Wij willen geen saai, geen dood, geen droge. Hoe kan ik best uitleg vergeven? Dat willen wij niet. We willen een bruisend, een levend en gezond en groeiend. En een gemeente waar het leuk is om samen te zijn. Dat willen wij zijn. Maar wat zijn de belangrijke bouwstenen voor zo'n gemeente? Dus, en we hadden in ons kring daarover gehad. Nou, dat zijn een paar. Het is absoluut niet alles. Maar misschien zeg je, oh, dat zijn wel dingen. Trouw zijn. Ik moet even met mijn dia hier. En openheid in communicatie. Dat we zijn transparant met elkaar. Samen doen. Dat iedereen wordt ingezet. Iedereen is een belangrijk doel van onze gemeente. Een belangrijk deel van onze gemeente. Dat we hebben een geestelijke strijd. We zijn daar even samen met elkaar de lijnen sluiten. Ja, we zijn de lijnen aan het sluiten. De geestelijke strijd, de Bijbelstudie, de Bijbel staat centraal. Dat is aanstekelijk en er is enthousiasme. Openheid over je geloof. Dat is volgens mij van Heiko. Kom je uit voor je geloof, wees nou open over wat je gelooft en waarom. Verlangen om heilig te leven. Nou, dan vraag ik, zijn wij wat dingen vergeten? Heb je misschien een idee? Wat moet nog een belangrijke bouwsteen zijn? Wij hadden tijd om over na te denken, maar ik denk, vraag je spontaan. Wat ontbreekt? Wat denk je dat een belangrijke bouwsteen is in de gemeente?
Een
aanbidding. Yes.
Onszelf.
Ja.
Niet alleen op zondag.
Nee. Nee, het is niet iets wat wij doen in een samenkomst, maar het is hoe wij leven ons leven. Ja, mooi. Als Minneke hier was, ze zullen roepen, gebed! Gebed is een belangrijke bouwsteen natuurlijk voor een gemeente. Ik heb Nora gevraagd vanmorgen. Ik zei, Nora, wat is de belangrijkste gereedschap dat God gebruikt in ons leven om ons te vormen? En zonder over na te denken, zei ze gelijk, andere mensen. Andere mensen. Gelijk. Ik dacht, wauw, je hoeft niet in de preek te zitten. Je weet het zelf. Andere mensen. Weet je wat de discipelen zeiden tegen Jezus toen ze de tempel binnenliep? Zei, Heer Jezus, kijk eens naar de mooie stenen. Want het was een prachtige tempel, de tempel van Salomo. En het had mooie stenen. Maar de stenen waren daar niet aan gebeiteld en gehamerd in de tempel. Dat mocht niet. Er was geen ijzeren gereedschap te horen in de tempel toen het gebouwd was. Want het was een heilige plek. De plek waar God zou aanwezig zijn. Dus het wordt buiten aan gebeiteld en gehamerd. Dat ze waren allemaal gevormd voordat ze binnenkwamen. En dan worden ze in elkaar gezet. Het was misschien een heel mooie procedure om te zien. Wij zijn de bouwstenen. Wie heeft het gezegd? Wij zijn de bouwstenen. En denk je over jezelf. Oh, ik ben ook een prachtige bouwsteen. Ga je morgens opstaan en je kijkt in de spiegel en zegt, wat ben ik een prachtige bouwsteen. Nee, hè? Of misschien wel. Maar wij zijn ook de bouwstenen. Prachtig. En God is ons aan het vormen. En hoe vormt hij ons? Door interpersoonlijke relaties. Hoe we omgaan met elkaar. Hoe we omgaan met niet-gelovigen. Hoe we omgaan met familieleden. Wat doen wij met negatieve ervaringen? Wat doen we met dingen die minder prettig zijn in onze interpersoonlijke relaties? Oneenheid. Uitspraken over ons. Ik weet het nog, in onze organisatie. Iemand heeft ooit gezegd, oh Don, die is geen behandelaar. Ik dacht, waar ben ik mee bezig dan, als ik geen behandelaar ben? Maar ik denk, dat heeft zo veel met mij gedaan. Dat heeft meer veel met mij gedaan. Blijkt uiteindelijk, dat was niet de algemeen. Dat was maar één uitspraak. Wat doen we met dat soort dingen? Wat doen we met roddel over ons? Dat heb je niet in de handen. Wat mensen denken over jou, wat mensen zeggen over jou, buiten, dat heb je niet in de handen. En misschien hebben ze helemaal verkeerde ideeën over ons. We hebben dat niet in de handen. Wat doet het met ons? En hoe gaan we daarmee om? En er zijn twee manieren om mee om te gaan. Ik waai nu helemaal af van mijn notulen, mijn notities. Maar er zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Uit de vlees, je natuurlijke reactie, heeft hier iemand geen last van? Af en toe reageren uit je natuurlijke oude natuur. Of je mag zo bij God komen en zeggen, God, wat wilt u dat ik hiermee doe? En hem laten vormen into een mooie bouwsteen. Door wat dat hamer en beitel soms. En natuurlijk is het ons doel niet om hard te zijn, maar om kneedbaar te zijn. Deze gedachten zijn aan de kiem in een paar jaar bij mij. En uiteindelijk was het begonnen met Linneke. Linneke zei, we moeten handvatten geven. Hoe je gaat om met conflicten en met negatieve ervaringen in interpersoonlijke relaties. Dus vandaar, ik moet bij DF4 zijn. Dit heb ik toegevoegd als een van de bouwstenen. Verdraagzaamheid. En hoeveel keer In hoeveel kerken, in hoeveel gemeenten gebeurt daar schuringen en problemen en een eenheid en verwondingen en verdriet. En noem het maar op. Verdraagzaamheid. Leren te reageren uit de geest van God. En niet uit onze oude natuur. Hoe we hebben het thuis geleerd. Of hoe we ons, zo ben ik eenmaal. Ken je die uitdrukking? Zo ben ik eenmaal. Met andere woorden, je bent niet verantwoordelijk voor je uitingen en voor wat je doet en voor je gedrag. Nee, je bent wel verantwoordelijk voor. Want dat is juist dat zo ben ik maar eenmaal. Dat is waar God wil aan bijtelen. Daar is waar hij wil aan hameren. En hij gebruikt je interactie met andere mensen in je leven. Ik weet waar ik over heb. Ik kom straks op de Bijbeltekst. Ik weet waar ik over heb, maar ik heb in teams gewerkt. En ik heb in evangelisatieteams en zendingsorganisaties. En het maakt niet uit waar je komt, je loopt hier tegen. We hebben bijna een slaan ruzie in ons evangelisatieteam. En dan ga je over de liefde van God verkondigen. dat gaat niet samen, ja. Er moet eerst iets gebeuren. Er moet iets gebeuren in je interpersoonlijke relaties. Ik weet nog, Lenneke zei op een bepaald moment, ik mag dit volgens mij van haar zeggen. Hopelijk. Jij bent de gereedschap dat God brengt in mijn leven om mij te vormen. En ik zei tegen haar, jij bent de fabriek. Denk er zo over na. Natuurlijk was dat een grapje. Maar het is namelijk zo, ook in de mensen die zijn dichtst bij je, daar zie je het meeste en het beste. En soms voel je, soms denk je, maar begrijpen ze mij nu echt? Kennen ze mijn hart? Dat zijn echt die uitdagingen. Goed, dat is de inleiding nu naar de Bijbeltekst. Lees met mij in Efeziërs hoofdstuk 4. De brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 4. Dit is uit het boekvertaling. Vroeger, toen je de Bijbeltekst gaat aankondigen, hoorde je bladeren. Maar dat is nu tegenwoordig met de telefoons. Oh, ik hoor het. En Paulus schrijft hier aan de gelovigen in Ephesus. Ik zit gevangen omdat ik de Heer dien en vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Hij vraagt dringend om ons te leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Dat is een andere soort leven. Wees dan nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Door in vrede met elkaar te leven. We horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. We hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst. Omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Dus Paulus zegt hier, we zijn allemaal hetzelfde. We hebben hetzelfde doel, we hebben dezelfde God, we buigen voor hetzelfde kruis. We nemen deel aan de avondmaal, omdat we hebben vergeving nodig. We zijn allemaal hetzelfde. Ik heb een groot stukje tekst vandaag. En neem mij niet kwalijk, maar ik krijg een commentaar een keer bij Teen Challenge. En ze zeiden, Don, gebruik je veel Bijbeltekst. En ik zei, is dat kritiek of is dat een compliment? Want laat ons luisteren naar God, Gods woord. Dus we gaan verder lezen in Efeziërs 4, vanaf vers 7. Maar ieder van ons heeft genade gekregen, naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. In de boeken staat immers, hij is naar de hemel gegaan en heeft gevangenen meegenomen. En hij gaf geschenken aan de mensen. Er staat, naar de hemel gegaan. Daaruit blijkt dus dat hij is ook afgedaald naar de aarde. Hij is naar de aarde afgedaald en weer naar de hemel opgestegen, om alles overal van hoog tot laag met zijn aanwezigheid te vullen. Wauw. Dat is misschien de moeite waard om daar een keer over te mediteren. Om alles overal van hoog tot laag met zijn aanwezigheid te vervullen. Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostelen zijn, anderen die namens hem spreken, profeten dus, sommigen die de goede nieuws aan ongelovigen vertellen, evangelisten, en anderen die de christenen geestelijk verzorgen, de pastoralen, en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente het lichaam van Christus zou groeien en sterk en volwassen zou worden. Ik hoor daarin een doel. Ik hoor een doel aan een samenkomst, en door de weeks. Dat het lichaam van Christus zou groeien, sterk zijn, volwassen. Hoe ziet een volwassen gemeente uit? Dat is misschien goed om een keer over na te denken. 12:13. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn door het gemeenschappelijke geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Wij kennen hem allemaal, toch? Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden en door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn die zomaar van gedachten veranderen. We laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus, die de hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elke deel helpt die andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Is dat niet een prachtig beeld? Verlang je daar niet naar? Verlang je daar niet naar dat wij zo elkaar opbouwen? Dat we zo volwassen worden? Dat we weten om te gaan met de geestelijke strijd? Dat we weten om te gaan met moeilijkheden? En we zijn voor elkaar. Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heer. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verwaard. Daar heb je het weer. We willen niet reageren uit onze oude natuur, uit de vlees, uit onze natuurlijke reactie, uit zo ben ik maar eenmaal. We willen veranderen. In de mensen die zijn verblind, in hun hart is het helemaal donker. Ze staan ver van het leven van God, omdat ze niets van hem willen weten en hem niet willen begrijpen. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Ze trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u die oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken en uw vroegere manier van leven die ten gronde gaat aan bedrieglijk begeerten. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een hele nieuwe mens worden die alleen voor God leeft. Zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Wij hebben net stil bijgestaan wat is voor ons gedaan. Daar kunnen wij niets toevoegen aan onze redding. Maar dit is niet een passief vorm wat we hebben net gelezen. Hier doe je iets aan. Je hebt een nieuwe natuur, je hebt een nieuw leven in Christus. Je doet daar iets mee. Je kleedt je uit van je oude natuur, van die oude zo ben ik maar eenmaal. En je kleedt je aan met de nieuwe kleding van Christus. Dit is niet passief. Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid. Want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Nou, hier is de uitdaging, of niet? Want is het makkelijk de waarheid aan iemand te vertellen, die echt, in liefde, dat is ook de voorwaarde. Hè? Als je gaat de waarheid vertellen, moet je in liefde vertellen. Vinden we dat makkelijk? Het is moeilijk. Het is moeilijk de waarheid te vertellen in liefde. En wat moet ik zeggen? En wanneer moet ik het zeggen? En zal ik het moeten zeggen? Sommige dingen moet je gewoon slikken. Dat is gewoon zo. Maar als je slikt, maar je bent van binnen kokend, mag je nagaan als dat goed is. Als je kwaad bent, en Paulus gaat vanuit, dat ze zo een keer kwaad worden. Hoe kan je interactie hebben met andere mensen en nooit een keer geïrriteerd worden? En tenminste, dat reactie lok ik soms uit. Je mag lachen. Laat niet er geen rok in je hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat je boosheid voor de eind van de dag weer kwijt bent. Oh, look dat allemaal. Look dat. Ik weet nog, ik was ontzettend boos. Ik was kwaad, ik kon ontploffen. En je lacht omdat je herkent jezelf natuurlijk. En dan zei iemand tegen mij, zullen wij samen bidden? Ik wil niet bidden. Ik ben boos. Maar als je doel is om de dag niet zo te beëindigen, dan moet je, ben je geconfronteerd van, maar ik weet, Heer, ik weet dat het niet goed is. Ik weet dat u dit niet wil. Ook al voel ik mij volledig gerechtvaardigd. Ik heb toch gelijk. Ik heb gelijk. En misschien is dat zo. Maar wat is fout? Je hart is fout. Of mijn hart is fout. Geef de duivel geen schijn van de kans. En daar heb je het. Er komt de verdeeldheid, komt de problemen, komt de woede, boosheid, scheuringen, problemen komen omdat je geeft de duivel de kans voor het wieg in te verdrijven in relaties. Omdat je blijft boos. Je blijft in je boosheid. Je zegt, ik heb gelijk. Ik heb recht om boos te zijn. Wat zus en zo is tegen mij gedaan. En toch, op dat moment geef je de kans voor de wieg. Wie heeft haar brandhout gesplitst met een bijl? Dat komt uit Maine. Dat is heel, ja. Het gaat niet vanzelf, hè? Je moet hard slaan. Maar je begint met zo een klein beetje. Het begint even, zo begint de duivel. Een klein beetje wieg indrijven, verdrijven in relaties. En voordat je het weet, heeft hij handen en voeten hout in de plek. En dan is het nog moeilijker. Geef hem geen schijn van de kans. Laat het niet gebeuren. Er is een voor mij een heel mooie film. Remember the Titans. En het is in de periode in Amerika waar er was heel veel ophef en protest en problemen met de verdeeldheid tussen zwart en wit in Amerika. En dan hebben ze uit de wet, ze hebben besloten dat hij gaat de scholen integreren. Ik weet het nog, toen dat gebeurde. Er gingen gedwongen mensen met de bus nemen uit een arme woonwijk, met een donkere woonwijk, naar een witte, blanke woonwijk. En in de school samenvoegen. Nou, ik kan je zeggen, dat verandert de houding in het hart niet. Het was opgelegd. Ze moesten daarheen. En deze ene school, Tennessee Williams High. Ze hebben een voetbalteam gemaakt. En die heet de Titans. Je moet een keer deze film kijken als je een beetje met Engels overweg. Maar tijdens de film, ze beginnen met heel veel problemen en er was heel racisme en outingen tegenover elkaar en over en weer. Maar op een bepaald moment is begonnen even te smeden in een team, want ze wilden allemaal voetbal spelen. Ze wilden allemaal voetbal spelen. Dat was hun doel. Dus ze hadden een doel die hoger was dan hun eigen mening en vooringenomen ideeën en dat soort dingen. Dus ze smeden zich in het team. En ik weet nog, een van de teamspelers zei, je laat niemand ons uit elkaar verdrijven. Wij zijn het team. Wij hebben het doel. Wij zijn de gemeente. Wij zijn de gemeente, het lichaam van Jezus. Wij zijn mooi. Heeft God ons samengevoegd. En hij heeft een doel met ons. Vers 28. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Lijkt mij logisch. Steek liever je handen uit de mouwen en verdien eerlijk je eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Hé, maar hoor je dat? Dat is een groeiproces. Dat we helpen elkaar. Laat ook geen faule taal uit je mond komen. Dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord. Iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat ze genade ontvangen. Dat je mond spreekt uit genade. Doe de Heilige Geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor tot de dag dat de volle bevrijding komt. Wij zijn er nog niet. De dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede, haat uit je levens weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in de plaats daarvan vriendelijk, liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonden heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. Dat is ook onze Vader gebeden. Vergeef ons onze zonden gelijk als wij. Maar hoe doe je dat? Weet je, dit zijn mooie woorden. Iedereen hier zou zeggen amen. Ja, dat klopt. Maar hoe doe je dat? Ik wil een paar tipjes en topjes geven. Als je gaat in gesprek met iemand en je ervaart spanning in je relatie met elkaar, in je omgang met elkaar, je moet je goed voorbereiden. Want dat deel van die oude ik is zo aanwezig soms. Dus je moet je goed voorbereiden. Dus begin met bidden voor die andere persoon. Want je kan moeilijk boos op iemand blijven als je gaat voor hun in voorbeden en bidden. Je kan moeilijk blijven boos op iemand als je gaat voor ze bidden. Hou het klein. Wat bedoel ik daarmee? Als een ander hoeft het niet te weten, dan hoeft een ander het niet te weten. Als ik heb een houding in mijn hart of een moeite in mijn hart met iemand, dat hoeft een ander niet te weten. Hou het klein. Een belangrijke vraag, is het een zonde? Gaat het over een zonde? Want dat vraagt een heel andere aanpak. Als ik hou het over een bewust zonde van iemand, dat jij bent getuige van, dan heb je een heel andere aanpak voor nodig. Maar als het gaat meer over wrijving en meningsverschil en dat soort dingen, dan dat is geen zonde. Als iemand anders denkt dan ik. Ik weet dat Lineke, we hadden een discussie een keer. Ik gebruik Lineke vaak, want je echtgenoot is degene waar je het meest interactie hebt, als het goed is. En ze zei, maar het is geen zonde dat ik denk anders. Ik zei, nee, dat klopt. Het is geen zonde als iemand anders denkt. Maar als het gaat over een zonde, dat vraagt een andere aanpak. De kijk naar binnen, binnen jezelf. Wat doet dit interactie met mij? Waarom reageer ik zo heftig? Dat is een heel goede vraag om jezelf te stellen. Waarom raakt dit mij zo? Lineke zei vanmorgen, weer Lineke. Misschien gaan wij zo in aanbidding dat we hoeven de preek niet eens. Nou, dat raakt mij. Want ik heb het voorbereid. Maar het is oké. Het is oké. Dus het gaat niet om mij. Het gaat niet om dit. Waarom hebben wij zo'n heftige reactie? op iemand of een situatie. En dan als je gaat in gesprek met iemand, heb je doel voor het oog. En het doel voor het oog is die ander te winnen. Begrip voor elkaar hebben. Je wil de persoon winnen. Je wil ze niet dat de wieg komt ertussen. En dan bereid je een beetje voor wat je wil zeggen. Hoe je dat gaat zeggen. Hou het bij jezelf. Zeg, als jij dit doet, doet het dit met mij. Dan hou je het bij jezelf. Dus je houdt bij jezelf. Dit doet met mij, zus en zo. En dan tijdens een gesprek, vraag. Niet zeggen, jij zegt dit of jij doet dat. Dat komt gelijk over als een beschuldiging. De ander gaat of in de verdediging of in de aanval. Je vraagt, je gaat niet verklaren, zus en zo. Vul het niet voor de ander in. Wees oplossingsgericht. We zoeken een oplossing met elkaar. We willen niet dat iets uit elkaar gaat. En dan, dit is een heel bijzonder principe, of heel belangrijk. Wil je gelijk halen, of wil je lief hebben? Of lief hebben? Erken je eigen aandeel. En George Verwer, de stichter van OM, zei, ook al heb je wrijving in een relatie, zei, als je hebt 1% jouw aandeel naar jouw inschatting, zoals het zo gek is naar onszelf, maar als het aandeel is 1%, dat mag je erkennen. Dat mag je beleiden. Dat mag je zeggen. Die 1% is wel, hoort bij mij. Als het nodig is, nodig iemand die beide partijen vertrouwen om mee te luisteren. Soms is het zo lang en is zo ingewikkeld geworden dat je weet, je komt zelf niet uit met je tweeën. Dus nodig iemand anders uit. Met goedkeuring van beide partijen. Als het gaat over een zondige houding, iemand zegt, ik mag jou niet, ik haat jou en ik zal nooit veranderen, dan heb je het weer over een zonde. Dan heb je over iets wat, oh, maar dit kan niet in de gemeente. Dat is iets wat fout is. Dus dan heeft het een andere aanpak nodig. Kun je erover lezen in Matthäus 18. Blijf bidden voor die andere persoon, ook al denken ze zo. Want Jezus zei, heb je vijand lief en bid voor degene die jou willen vervolgen. En laat geen wortel van bitterheid beginnen te kiemen. Want dit gebeurt zo snel. Je denkt, ik ben volwassen christen genoeg. Ik kan hier overheen stappen. Zand erover. Ik ga verder. Maar in je hart begint dat bitterheid te wortel te krijgen. Het begint te groeien. En voordat je weet, je bent verwijderd van de persoon. En nog verder, en nog verder. En de wortel van bitterheid staat in Hebreeërs. Is giftig in de gemeente. Er is geen groter gif in een gemeente dan bitterheid. Denk ik. In interpersoonlijke relaties in elk geval. En dan kom je niet uit. Dan vraag je als iemand om op terug te komen. Zeg, ik moet hierover nadenken. Je hoeft niet gelijk in één gesprek afgerond te zijn. Kom erop terug. Maar dat geeft ook aan, je bent toegewijd om te werken richting een oplossing. Laat voor jou bidden. Je hoeft ook niet te vertellen wat het is. Maar laat voor je bidden. Zeg, oh, ik vind het moeilijk. Ik kom dit stukje van mijn persoonlijkheid tegen, die zo koppig is, die wil niet veranderen. Wil je voor mij bidden? En dan nodig iemand uit, ik heb al gezegd. Ja, dit heb ik, volgens mij is een herhaling, wat ik heb net gezegd. En dan hoe weet je als het klaar is? Wanneer is het klaar? Ja, in de hemel. In de hemel. Maar wanneer is het klaar genoeg om verder te gaan? Het kan een proces zijn, maar blijf vergevingsgezind. En als dat gesteldheid van je hart is, hoeveel keer dit gedachten in mij opkomen, ik vergeef die persoon. Ik vergeef en ik spreek het uit. Ik wil het met heel mijn hart. Ik ga voor ze bidden. Je weet dat het een beetje begint te genezen als er minder emotie is bij de herinnering aan. En je kan die andere zegenen vanuit je hart. Als je kan die andere persoon zegenen vanuit je hart, dan je weet dat de ander genezen is. En als je kan samen avondmaal vieren. Want dat is echt de basis van alles. Er zijn sommige situaties die niet op deze aarde goed te herstellen zijn. Dat weet ik ook. Ik ben hier bewust van. Er zijn situaties waar het niet veilig is bij een persoon te komen. Dus dat ben ik ook bewust van. Maar in zover dat het aan ons ligt, laat ons in vrede leven met alle mensen. En dan ons doel. Het is een herhaling weer van de Efeziërs. Te leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die door de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Door in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Wij hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof, één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Als je hebt dit allemaal gedaan en je gaat door al je persoonlijke relaties, je gaat alles bij langs in de aanwezigheid van de Heer, in de aanwezigheid van zijn offer, dan zal er vrede komen in je hart. Dat zal het resultaat zijn, wat je hebt overgegeven. En in zover dat je kan, in zover dat je bent in staat, heb je alles gedaan om je relaties opgeruimd te hebben. Opgeruimd persoonlijke relaties is echt een belangrijk bouwsteen in de gemeente. In zover dat het aan ons ligt, in vrede te leven met alle mensen. En nu aan ons en aan jullie en aan mij aan werk te gaan. Maar verwacht je dat een gemeente zal uit het niets ontstaan? Het vraagt iets van ons inzet. Laat ons bidden met elkaar. O Heere God, dit is een les van het leven. Van mijn leven tenminste, Heer. En ik wil u danken dat u heeft mij tot het punt gebracht waar ik heb rust in mijn hart. Heer, en ik kan zo mensen benaderen op een rustige manier, op een vredevol manier, op een liefdevol manier. Omdat u heeft dat werk in mijn hart gedaan, Heer, en niemand anders. U heeft het gedaan. En u smeedde ons hier in een gemeente waar geen wieg tussen kan komen. Wij laten het niet toe, Heer. We zijn toegewijd aan u en aan elkaar. En ik bid zo, Heer, voor iedereen. En als iemand zit in een moeilijk proces, met heel veel pijn en heel veel ellende, Heer, u ziet dat ook. Niemand begrijpt het beter dan u, Heer. En ik bid zo, Heer, voor uw genezende hand op dit moment, op dat verwonding te leggen, Heer. Niemand kan genezen zoals u, Heer. En ik bid zo voor dat verwond hart te genezen in Jezus' naam. Dat ze verder kunnen. Heer, en de volmaaktheid is in de hemel, maar Heer, dat we kunnen verder. Heer, ik bid zo, Heer, voor uw aanwezigheid en voor al de hele dienst. Maar ook als wij nu tot het eind van de dienst komen en zoals was gezegd, ook door de week, laat deze blijven kiemen in ons, Heer, en help ons de juiste stappen te maken. Heer, we hebben u nodig. Dank u wel. Dank u wel dat u wil dat graag doen. In Jezus' naam. Amen.